Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit het u gelezen schriftgedeelte van Lucas 2. Lucas 2, en daarvan lees ik u nog eens voor de versen 6 en 7. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerst geboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. Tot zover. Geliefde, we zijn blij elkaar op deze dag weer te mogen ontmoeten onder het geklank van het evangelie van de Heer Jezus Christus. We hebben al vele malen stilgestaan bij deze bekende versen van het heilig evangelie. En willen ook gaarne deze morgen een ogenblik bij dit gedeelte uit de schrift stilstaan. We hebben gezongen, en welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hun er is, o Heere, met u gelijk te schatten. Dat zou je niet zeggen, geliefde, als je zo om je heen kijkt. En als je dan het geheiligd volk niet van zijn trouw hoort zingen, en je hoort en ziet alleen de grootheid van de mensen, van de koningen, de keizers, al noemen wij ze nu anders, dan zeg je, wie is er met de koningen en de keizers van deze wereld gelijk te schatten, die zulke grote woorden spreken, die praten over oorlog en over vrede, alsof zij het in hun handen hebben, die doen, naar het ons voorkomt, alles wat hun behaagt. Ja, als je alles zo ziet, dan is het al net als vroeger, alleen door het allerheiligst geloof, door de Heilige Geest, wordt het beleden, God de Heere regeert, dat de volken beven. Want buiten dat allerheiligst geloof zien wij ene grote macht, explosie hier op deze aarde van de machtigen en de rijken. En is het verborgen voor onze ogen, daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? Zo was het nou in de dagen, in de volheid des tijds, zo was het toen ook. Want het is zo opmerkelijk dat dat schriftgedeelte begint te vertellen het geschieden in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Op het eerste gehoor zou je zeggen, het gaat over Augustus, de keizer. Zijn naam betekent de verhevene, de goddelijke, zoals hij nog veel andere namen kreeg in de loop van zijn leven. De heiland werd hij genoemd, de verlosser der wereld, het licht der wereld, op allerlei penningen die in zijn tijd geslagen zijn, komen die grote woorden voor. Daarom letten wij eerst eens even op de keizer en het kind. Want het lijkt wel alsof de keizer voorop gaat. De man die na knappe oorlogen gevoerd te hebben, tenslotte het grote Romeinse Rijk wist te consolideren tot een rijk van vrede. Alles ging perfect. Heel de toenmaals bekende wereld, ook Nederland, viel onder zijn bewind. En toch ligt er in de woorden alreeds een andere gedachte. Geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Dan moet je eerst eigenlijk denken aan het geschiedde in diezelfde dagen. In welke dagen? Dat waren de dagen van Gods gunstrijk welbehagen. De dagen dat de Heere gesproken had tot Zacharias, tot Elisabeth, tot Maria, tot Jozef. De dagen waarin door sommigen gesproken werd over wat zal toch dit kindeke zijn. Het waren de dagen waarin die Zacharias, wiens mond geopend werd, gezongen heeft om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Die dagen. En dwars door alles heen, door die verwarrende geschiedenis en door al die machtsopenbaring in deze wereld, daarin schept de Heere God als het ware zijn eigen dagen. En hij geeft heil en genade en barmhartigheid aan ellendigen die op hem wachten of niet meer wachten. Hij komt. Daarom begint het met die dagen. En in die dagen leefde er ook een keizer Augustus. En die keizer Augustus was een zeer groot man en regeerder. En die keizer Augustus deed een dogma uitgaan. Een bevel, een dogma, een besluit. En in dat besluit werd meegedeeld dat de hele wereld, de toenmaals bekende wereld, beschreven zou worden. Dat is nogal wat. Ja, dat had hij nodig. Want om zo'n geweldig groot rijk een beetje onder controle te houden, en ook om de ontzettend hoge kosten te kunnen betalen die alles meebracht, al die legerafdelingen, die legioenen, de hofhouding, al die duizenden bij duizenden ambtenaren en hooggeplaatsten, daar was ontzettend veel geld voor nodig natuurlijk. En daarom wil hij dat de hele wereld beschreven zou worden. En dat ieder naar vermogen op zou brengen voor de instandhouding van het grote rijk. Je zou haast denken aan wat ze tegenwoordig doen, de onroerende goedbelasting. Iedereen moest opbrengen om de zaak draaiende te houden. Want hoe je het ook keert of draait, het kan dan wel een keizer zijn geweest, een zeer verstandige man. Dat is geen losbol. Hij is een van de weinigen die, wij zouden zeggen, die op normale manier gestorven is. En die van zijn vrouw gehouden heeft en bij zijn vrouw gebleven is. Maar het neemt niet weg, zijn koninkrijk rustte toch op de macht van het zwaard. Zijn koninkrijk was gegrondvest op veel bloed, bloedvergieten. Om het zover te krijgen dat het rijk in vrede zich bevond. Je voelt aan, het blijft altijd een wankele vrede. Een vrede die telkens afgebroken wordt. En dan nog een zeer betrekkelijke vrede. Een vrede die alleen gekenmerkt wordt door de afwezigheid van oorlog. Maar niet de vrede die het verstand te boven gaat. Die keizer, die heeft eigenlijk ergens niks te maken met het kind dat Maria draagt. Helemaal niet. Die keizer weet daar zelfs helemaal niets van af. Dacht je dat die keizer wist dat er een engel gekomen was bij Maria? En dat die hoge God van hemel en aarde gesproken had tot de mensen? En dat hij ook Jozef aangesproken had dat hij toch vooral niet weg moest gaan, zijn vrouw verlaten? Daar wist die keizer helemaal niets van. Die keizer zit met wat wijze mannen te redeneren in welk vat ze het moeten gieten. En dit komt er uit de bus. Dat dat het beste is om alles op papier te hebben. En om zo controle uit te kunnen oefenen op de mensen. Wat ze hebben en wat ze eventueel moeten inleveren. Je voelt aan, voor mensen ogen gaat die zwangere vrouw, gaat ook die Jozef uit Nazareth, gaat helemaal schuil achter het dogma, het besluit van keizer Augustus. Hij doet maar aan, zou je zo zeggen. Hij brengt duizenden mensen in verlegenheid. Hij zet de hele wereld in beweging. Alles moet naar zijn wetten horen. En dacht je dat de mensen, ook Jozef en Maria, dat die toen gedacht of geweten hebben, dat is van God. Dat is van God. Het is een wonder in ons ogen. We zien het maar, doorgronden het niet. Hij die de harten van koningen en keizers neigt om te doen wat hem behaagt. Nou, dat zeggen de mensen niet zo makkelijk. Nee, want de mensen zeggen, waar is dat goed voor? De mensen mopperen. De mensen vinden het vervelend dat ze hun werk en hun huis moeten verlaten om op pad te gaan. En toch, het geschiedde in die dagen. De dagen waar de profeten van hebben gesproken, waar de patriarchen naar hebben verlangd. De dagen dat God zich openbaart in het vlees. En nu is het zo. Nu lijkt het alsof de keizer met zijn besluiten de hele wereld regeert. Maar het is en het blijft zo. Gods raad zal bestaan. Hij doet al wat hem behaagt. Zodat die keizer die denkt dat hij in vrijheid een beslissing heeft genomen, door deskundigen geholpen, dat eigenlijk God zijn weg bepaalt. En dat Gods besluit veel hoger en groter is dan het besluit van de keizer Augustus. Dat God de verhevene is boven alle schepselen. Maar voel je, dat zie je nou zo niet. En dat kan een keizer Augustus ook niet gewaar worden. Dat kan die niet gewaar worden. En een kind Een kind van de Heere. Die kan het ook niet gewaar worden. Want die zegt soms, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Zou die er wel van weten? Zie deze hoe goddeloos en wreed zijn evenwel bevrijd van leed. De rust volgt hen op al hun paan en hun vermogen groeit steeds aan. Alleen, toen hij in het heiligdom mocht ingaan, toen was hij verbaasd en ontroerd. Toen zei hij, immers zet gij ze op gladde plaatsen, ze struikelen in een eeuwige verwoesting. Ik ben door mijn verwaande geest bij u een onvernuft. Dan is net alsof die zeggen wil, Heere, laat het alstublieft zomaar, want het is mij goed nabij u te wezen. Maar daarvoor was die al mopperen, was die boos, was die woedend, zoals mensen die denken, waarom moet dit mij nou overkomen in mijn leven en waarom dat? Dan denk je net dat het goed gaat. En wat dan? Dan komt opeens die akelige dood of wat anders. En alles is gebroken. Daarom voel je, het is nodig dat die Heilige Geest ons in het heiligdom brengt. Want deze geschiedenis weten wij nu. En dan zeggen ja. Ja, wij zien het wel. Die keizer Augustus is ten diepste ook niet anders dan een werktuig in Gods hand. En met heel zijn verstand en met al zijn vrijwillige en zelfstandige beslissingen moeten wij toch zien en zeggen, God regeert. Er is geen engel bij Augustus geweest. Die heeft gezegd, je moet dit of dat doen. Helemaal niet. Het is gewoon bij hem opgekomen. En toch, God. En omdat wij dat nou weten, daarom zeggen wij dat. Maar om in de praktijk van ons eigen leven. Als de moeite en het verdriet. En de overstelpende tegenheden over ons heen gaan. Of over die ons lief en dierbaar zijn. Is het dan nog zo? Zingen we dan nog geen geval, geen zorg, geen licht. Oost, nog west, nog zandwoestijn. Doet ons meer of minder zijn. Want God regeert. Ja, het gebeurt wel. Gebeurt wel. Maar dan zul je ook moeten toestemmen, Heere. Gij hebt het gedaan. Want ik ben genegen om met mijn hoofd tegen de muur op te vliegen. Ik ben genegen om als een zoutzak weg te zakken in de hoek. Ik ben genegen om onverschillig eronder te worden. Of radeloos wanhopig. Of opstandig. Maar u hebt mijn hart beroerd. En u hebt het oog verlicht om te mogen bekennen dat midden in de verwarring waardoor wij in beweging gezet worden, die ons naar het ons voorkomt aangedaan wordt, midden in de wereld, door onszelf, om niet verder te kijken. Maar uw woord zegt, vergeet niet. Het waren de dagen van Gods welbehaag. De dagen van gij Bethlehem Ephrata. Uit u zal mij voortkomen. De dagen van totdat de Silo komt. Juda, gij zijt het. O, wat hebben we dat allen nodig, hoofd voor hoofd. om niet onder de wielen, de maalstroom van die gebeurtenissen, van al die machten en krachten om eronder verpletterd te worden. Uitzichtloos. Om toch door die Heilige Geest te mogen geloven. Nee, al begrijp ik het niet. Al kan ik het niet doorgronden. Al kan ik geen antwoord weten op al die raadsels. Maar één ding is zeker. Wat hier niet opgelost of gezien wordt, het wordt eenmaal heerlijk opgelost. Het schenkt ginds een oogst van zegen. De hele wereld beschreven. Ja, maar de hele wereld staat al beschreven bij God. Daar houdt Augustus geen rekening mee. Hij houdt alleen rekening met wat in hem, voor hem, de welstand van zijn grote rijk is. In deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius of Quirinius stadhouder over Syrië was. Daar is al veel over te doen geweest, wie dat nou precies geweest is, want dat klopt volgens sommigen niet. Die Quirinius was een goed officier en was ook een hele goede organisator. Die had toen een belangrijke functie in Syrië, het wingewest van Rome, en daar hoorde ook Palestina bij die invloedssfeer. En dit is een aanduiding dat deze knappe officier in die tijd een heleboel georganiseerd heeft wat betreft deze eerste beschrijving. En dan zie je, ze gaan alle om beschreven te worden een iegelijk naar zijn eigen stad. Het woord van de keizer zet de zaak in beweging. Ja, meer dan het woord van God. Tenminste, zo lijkt het. Dat woord van God, dat lijkt op die stenen harten geen indruk te hebben. Dat woord van God maakt zo weinig los, zou je zeggen. De mensen blijven maar zitten waar ze zitten, in huis of in de kerk, of in hun eigen godsdienstige cirkel. Maar om eruit te komen, nee, dat zie je zo niet. Wel als de keizer een bevel geeft, als er een wet afgekondigd wordt, dan staat het in alle kranten. En er wordt druk over gepraat, thuis en op straat. Net als hier. Alles komt in beweging. Ieder moet naar zijn eigen stad. Dat wil zeggen, de plaats waar zijn erfdeel was. Nog van heel vroeger, weet je wel, toen het land verdeeld werd. En toen geslachten eeuwen en eeuwen lang gewoond hebben in dat vaderlijk erfgoed, waar ze zo aan gehecht waren. Omdat als het goed was, beseften ze, dat hebben we van de Heere gekregen. Daarom zei Naboth, dat kan ik niet doen, koning Achab. Ik kan die wijngaard niet verkopen. Want die hebben we van de Heere gehad. Daar hebben mijn vaderen op gewerkt. En daar hoop ik dat ook mijn kinderen in zullen werken. Dat is het snoer van mijn erven. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Dit was mijn erfenis. Kijk, nu was er wel veel veranderd door de eeuwen heen. Maar ja, er is nog een oorspronkelijke situatie. Al functioneert het dan niet zo, maar voor sommigen toch nog wel. En nou is die Jozef, die zijn man, die heeft daar kennelijk ook nog wat in Bethlehem. En Maria misschien ook wel. In ieder geval, ze moeten allemaal terug naar de stad of het plaatsje waar ze geboren zijn. De een hier, of waar hun voorgeslacht gewoond heeft. De een hier naartoe, de ander daar naartoe. Dat doet nou allemaal die keizer. En toch, dat doet nou allemaal God. En het kind in Maria's schoot is sterker dan de keizer. En toch is het kind zo diep en diep vernederd en gebogen, voor zijn geboorte al, dat zijn moeder en het kind zelf voortbewogen wil worden door een wereldlijk besluit van een wereldse keizer. Dat komt omdat hij rijk was en arm wilde worden. En dat behoort nou ook tot de armoede, dat je het niet zelf voor het zeggen hebt, maar dat je moet luisteren naar anderen. Jozef is geen generaal, al komt hij uit een koninklijk geslacht. Jozef denkt nooit meer aan die troon, dat hij nog eens op de troon zou komen. Wel nee. Wel nee. En misschien heeft Jozef ook vaak Psalm 88 gelezen. Psalm 89 gelezen waar we van gezongen hebben. Van die troon die eeuwig zou zijn. En van dat huis van David en van die eed die de Heere gezworen heeft. En misschien heeft Jozef ook vaak gedacht. Zou dat ooit komen? Het lijkt er niet zoveel op. Hij was rijk. En is arm geworden. En in die armoede spreekt hij niet en getuigt Jozef niet en zegt Maria niet, hoe kunnen ze koningskinderen door zo'n bevel opjagen uit hun plaats waar ze wonen om de lange reis te maken van zo'n 150 kilometer naar Bethlehem in deze omstandigheden. Nee, het zijn arme mensen. Ze kunnen ook geen ambtenaar omkopen om het even te regelen of in orde te maken. Ze gingen alle om beschreven te worden. En ieder naar zijn eigen stad. Het is wat. Ja, weet wat het grootste is? Onder die allen, verborgen in moederschoot, is de vorst des hemels. De koning waarvan gezongen werd, verhoogd, o poorten, nu de boog. Rijs, eeuwige deuren, rijs omhoog, opdat uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst zo groot in kracht? Waar is die? Hij is onder die alle in zijn moeders schoot. Hij is verborgen voor onze ogen. Hij is in ons vlees en bloed gekomen. Hij heeft zich neergebogen van de hoge hemel en is nu op deze donkere aarde. Ze gingen alle onbeschreven te worden eigenlijk naar zijn eigen stad. Ja, keizer, je hebt heel wat teweeg gebracht. Je hebt heel wat teweeg gebracht, ook over deze mensen. Je woord lijkt sterker dan alle andere woorden. Je lijkt wel God. En toch ben je het niet. Je bent het niet. Want er is geen hond die zijn bek kan verroeren buiten Gods wil. En er is geen keizer die wat op papier kan krijgen als God hem de ruimte niet geeft. God regeert. En daarom gaan ze. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genoemd wordt. Omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Jozef. Ja. Laten we daarom in de tweede plaats eens een ogenblik letten op Jozef en het kind. Nou ja, Jozef en het kind. Ja, want hij is van plan geweest toen hij ontdekte dat Maria zijn ondertrouwde vrouw in verwachting was. Toen is hij van plan geweest om haar stilletjes te verlaten. Want hij was een rechtvaardig man. Zou zeggen, nou ja, als hij rechtvaardig was, dan had hij naar de overpriesters of naar de Hoge Raad moeten gaan en dan had hij moeten zeggen, mijn verloofde, die deugt niet. Mijn verloofde is in verwachting en niet van mij. Willen jullie recht spreken? Ja, nou blijkt uit het woord van God dat de Heere er andere maatstaven op nahoudt. Jozef was een rechtvaardig man. Maar nou hield die rechtvaardigheid, die hield voor Jozef in, niet om gelijk naar het gerecht te lopen. Als de bedrogen minnaar. Niet om zijn vrouw over te leveren. Want het oordeel des doods stond er op deze overtreding. Maar Jozef had gedacht, ik ga weg. Jozef dacht, hoe kan Maria nog zo kijken? Als ze samen wandelden door de straat van Nazareth. Hoe kan ze nog zo zijn tegen mij? Zou ze het zelf niet erg vinden? Zou ze zelf daar dan... Ze kijkt me nog net zo open en eerlijk aan als altijd. En toch. Of Maria het gezegd heeft of niet, dat doet niet ter zake. Maar wie zou dat ook geloofd hebben? Als Maria zou gezegd hebben, Jozef, je kijkt nou wel allemaal, maar het is van de Heere. De Heilige Geest. We weten het niet. Eén ding is zeker. Jozef was niet zoals die man die gelijk zijn medebroeder naar de keel greep en zei, betalen, anders naar de gevangenis. En daarom dacht hij, laat ik verdwijnen. Laat ik dat Maria niet aandoen. Dat wil ik niet. Dan zal ik wel als de bedrogen toekomstige echtgenoot uit haar leven verdwijnen. Ja, het was wel verdrietig voor Jozef. Hij is zeker vergeten dat zijn naam betekent hij, God, voegen er een toe. Jozef is zeker vergeten dat hij er een bij nodig heeft om te redden, om zalig te maken. Ja, maar wie denkt er nou ook aan zulke dingen, in zulke omstandigheden? Jozef zal menigmaal zijn knieën gebogen hebben en zijn verdriet aan de Heere bekendgemaakt. Misschien hebben de mensen gezegd, zie je, daar gaat Jozef en Maria, die hebben ook de fatsoen niet gehouden. Ze is in verwachting. Die Maria is in verwachting. Hij was al verdacht voor hij geboren werd. Hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch? Misschien zegt u, ja, maar wij zijn op tijd geboren. Misschien zijn de grote jongens en meisjes die in het trouwboekje hebben gekeken. Of dat het klopt. Oh, toen is mijn vader en moeder getrouwd, ja. En toen ben ik geboren, oh ja. Ja, dat klopt dan. Hoe wij ook geboren zijn, één ding is zeker. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Niemand. In dat licht gezien ligt onze geboorte in het duister. Zijn geboorte niet. Maar hij wilde ook die smaad op zich nemen. Hij wilde daarmee bedekken onze geboorte. Hij wilde daarmee bedekken de zwangerschap van onze moeders. Hij wilde daarmee dragen alles van het begin tot het einde. Jozef, hij voegde er één aan toe. Jozef, die was een rechtvaardig man. En dan niet die rechtvaardigheid waarin de een als de rechter over de ander aan het werk gaat. En verdoemt en vervloekt alsof er niets aan de hand is. Omdat je eigen wereldje instort, ga je je wreken op de ander. Zo is de mens. En dan noemt hij zich rechtvaardig. Zou jij dat niet doen als jouw vrouw zoiets of jouw verloofde? En de hele wereld geeft ons gelijk en zegt, schop dat mens eruit. Dat is de rechtvaardigheid van de mens. De mens die nooit ontdekt hebben. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Ja, Jozef wil ook niet blijven, dat niet. Nee, dat kan hij niet. Over zijn hart verkrijgen. Maar hij wil ze ook niet vermoorden. Geestelijk en letterlijk. En dat is nou zijn rechtvaardigheid. Alzo hij rechtvaardig was. En hij haar niet wilde openlijk te schande maken. Was van plan om haar heimelijk te verlaten. Zo komt hij op mij over als een trouwe vriend. Ja, als een echte vriend. Die niet bij het minst of geringst je bij de keel grijpt. En aan de gerechtsdienaars overlevert. Maar die stilletjes in verdriet zijn weg gaat en geen uitkomst meer ziet. Want wij kunnen natuurlijk makkelijk zeggen, nou ja, dat had hij toch moeten kunnen begrijpen en hij had het toch aan moeten nemen en hij had toch dit of dat, ja. Maar als wij daar nou eens in gezeten hadden, in zo'n situatie, oh, het huis is te klein, zou te klein zijn. Zo rechtvaardig is Adam in zijn eigen oog. Maar Jozef is rechtvaardig voor God. En daarom zal Jozef ongetwijfeld iets verstaan hebben van het mij, de grootste der zondaar is barmhartigheid geschied. Maria, ik vind het ontzettend erg, ik weet geen raad, ik kan niet blijven, want er is een ander waar je meer van houdt dan van mij. Maar ik durf je ook, nee, dat kan ik niet doen, om naar het gerecht te gaan, om je daar aan te klagen. Jozef was ook verlegen met het kind. Maar de Heere heeft het gedaan. En de Heere is hem verschenen in een droom. Of een engel. En die heeft tegen hem gezegd, Jozef, wees niet bang om Maria, je vrouw, tot je te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is van de Heilige Geest. En zo is Jozef ingewonnen voor het grote wonder. Hij zal het ook wel niet hebben kunnen doorgronden, maar hij is er wel mee eens geworden. En hij heeft zijn vrouwtje in deze omstandigheden extra omhelst en haar een kus gegeven. Hij heeft naar haar gekeken, mag ik het zo zeggen, als naar een kleine heilige. Een kleine heilige, een grote heilige. En die heeft gedacht, Maria, jij bent veel rechtvaardiger dan ik. Want jij hebt geloofd het woord dat tot je gesproken is. Ja, maar Jozef, jij hebt toch ook geloofd? Ja, nu wel. Maar eerst kon ik het niet geloven. Ik kon het niet geloven. Hij is voorzichtig geweest met Maria. Omdat hij van haar hield. En omdat hij het woord van God geloofde. Al heeft hij het niet kunnen doorzien. En Jozef ging ook op. Die prins. Ja, die prins. In armoede. Die komt uit Galilea. Misschien dat hij vroeger nog in Bethlehem gewoond heeft. Maar dat heb ik al eens eerder gezegd. Er waren toen ook moeilijke tijden om je brood te verdienen. Voor sommigen. Misschien was er in Galilea meer werk. Er was timmerman. Dat is net als met bouwvakkers nu. Nu is het een slechte tijd, maar anders dan werkten ze soms, ik weet niet hoe ver weg. Met de auto gingen ze er naartoe en zo, en dat had je toen nog niet. Je ging maar weg. En in Bethlehem, je moet niet denken dat daar nou een soort buitenverblijf lag. Helemaal niet. Hij wist amper wat nog officieel tot de erfenis behoorde, zal ik wel niet veel waard geweest zijn meer. Maar hij gaat ook op van Galilea. Ja, hij is in Galilea terechtgekomen. Dat is niet zo best. Nee, een achtergebleven gebied en een verachtelijk gebied. Een gebied waar de mensen over het algemeen niet zo nauw keken als in Jeruzalem. Een gebied waar als je eruit kwam je gauw je handen ging wassen. Want er woonden veel onreine mensen in Galilea. Daar waren van ouds de heidense invloeden het sterkst. Hij gaat er vandaan, uit de stad Nazareth. Zou ze toen hebben zitten lezen uit Micha? Gij Bethlehem, Ephrata, Maria, zou dat nou de vervulling zijn? Ik weet het niet. Ik denk het niet, maar ik weet het niet zeker. Het staat er niet bij. Maar gezien hoe mensen zijn. Om nou in al die voorbereidingen en die spanningen. En dit moet nog geregeld en dat moet nog geregeld. En er moeten nog wat kleertjes of winselen. Doeken meegenomen worden. Want stel je voor dat het gebeurt. De geboorte komt. En dan om dan nog te denken. Hè, nou wordt het bijna vervuld. Wat een wonder toch, Bethlehem. Ik denk het niet. Ze hebben het zo druk. En ze moeten zo lang en ver reizen. Wel 150 kilometer. Uit Galilea. Naar Judea. Naar de stad David. Bethlehem, dat kleine plaatsje. Ja, Bethlehem, dat kleine plaatsje. En toch ook het plaatsje. Het broodhuis waar de Heere aan zijn volk gedacht heeft. Waar Rut met heimwee naar uitkeek. Waar ze naartoe ging toen ze hoorde dat God zijn volk bezocht had, gevende hem brood. Waar ook Rut niet achter kon blijven en met Naomi meetrok. Waar gij sterf wil ik begraven worden. Uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. Zo gaan ze naar dat plaatsje toe. De lange, vermoeiende reis. Hij was uit het huis en geslacht van David. En daarom moet hij daar naartoe. toch, het gaat goed. Het gaat goed. Het is moeilijk. 150 kilometer zullen we een klein weekje erover gedaan hebben. In deze omstandigheden. Ze kunnen geen rijtuig huren of zo. Dus het is een lange reis geweest. Niet onderschatten. Ook voor Maria. In deze omstandigheden. En ik denk dat menigmaal Maria neergezeten heeft op een steen langs de weg. En dat Jozef voorzichtig een flesje olie heeft tevoorschijn gehaald om haar voeten in te smeren. Van het lopen. Tegen de blaren. Moe. Een lange, lange reis. En toch, daar heb je het weer. Het kind is op weg naar Bethlehem. Hoewel Jozef op weg is. Maar Jozef is op weg vanwege het kind. Dat lijkt zo niet. Dat lijkt zo niet. Het lijkt toch dat hij op weg is vanwege het besluit van Augustus. Maar hij is in werkelijkheid op weg vanwege het kind. Hij gaat om beschreven te worden met Maria. Maria. Mirjam. De weerspannige betekent het eigenlijk. Ja, maar zalig is zij die geloofd heeft. Het woord dat tot haar geschied is. Zie de dienst waar bij zeer. Maria wordt door de geest uitgetild boven Mirjam. Mirjam die zei tegen Mozes, heeft hij het alleen soms voor het zeggen, u? Zijn wij dan niks? Ik heb toch ook geprofeteerd? Dat weet je toch wel? Wij hebben toch ook gezongen aan de Rode Zee? En God strafte haar met melaatschheid. Ze is wel weer beter geworden. Maar zie hier wat de genade verwacht bij een Mirjam, een Maria, de weerspannige. Zie de dienst, maagd des Heeren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En ze werd niet melaat. Maar ze werd bevrucht uit de Heilige Geest. Maria en het kind. Dat is toch wel de bijzonder sterke band van de vrouw met het kind dat ze draagt. Al zijn er dan miljoenen vrouwen geweest. Voor al die vrouwen is het toch een aangrijpende ervaring. Het kind te dragen. Maar dan Maria. Maria die gezegd had, hoe zal dat zijn, omdat ik geen man beken. En nou aan de ene kant het vreemde. Het was geen kind van Jozef. En toch was het wel een kind van Jozef. Hoe moet je dat nou verstaan? Het was echt ons. Vlees en bloed. En daarom ook Jozefs vlees. En Maria's vlees. En toch. Het was ook heel bijzonder. Een wonder. Door een ingrijpen van God. Door de kracht van de Allerhoogste. God had daar als het ware in gepredikt. En voorgesteld, bij jullie kan het niet meer. Jullie kunnen geen kinderen meer voortbrengen tot mijn eer. Jullie kunnen het kind het leven niet geven. Want je moet niet denken dat bij wijze van spreken dat Maria nou heiliger was in de volle zin van het woord dan Jozef. Het waren twee mensen. Twee begenadigden. Maar juist de prediking uit de ontvangenis van de Heer Jezus is deze. Het is onmogelijk, onmogelijk, dat wij, welke man dan ook, welke Adam dan ook, de verlosser, het kind, kunnen voortbrengen. Dat kan niet meer. Die weg is afgesneden. Het komt door een goddelijk ingrijpen, door een goddelijke daad. Maar wat wonderlijk moet dat voor Maria geweest zijn. Het kind. Niet uit een man ontvangen. Door de wil van de man of door de wil van het bloed. Maar uit God. Door de kracht van de Allerhoogste. Dus je ziet hier twee zaken bij Maria en het kind. Aan de ene kant dat. Dat huiveringwekkende, God geopenbaard in het vlees. Dat heilige van, ja, hoe kan dat zijn? Want ik was nog niet getrouwd met Jozef en wij leefden ook niet samen. Dat heilige dat uit u geboren zal worden. Dat is de ene kant. En aan de andere kant die echte zwangerschap. Haar kind. Dat leeft in haar schoot. En door haar gevoed wordt. Dat groeit in haar. Dat eigene. Onvoorstelbaar. Dat zal het voor Maria ook wel geweest zijn. Onvoorstelbaar. Echt in verwachting. En toch niet van een mens. Maar van het woord van de levende God. Wie zal dat ooit kunnen begrijpen? En dan. Dan komen ze in Bethlehem. Het geschiedde als ze daar waren. Ze hebben er misschien al enige tijd verkeerd. Dat is niet de laatste avond zoals wij dat vaak voorstellen. Maar het geschiedde als ze daar waren. Ze verbleven daar dus. Toen werden de dagen vervuld dat zij baren zouden. De dagen werden vol. De tijd was er. Naar de eeuwige raad en voorkennis van God. En zij baart. Wat ligt er allemaal in die eenvoudige woorden? Adam noemde Eva de moeder van de levenden. Maar wat staat het leven van de vrouw in het teken van de worsteling om het leven? Wat is het een diep ingrijpend gebeuren. Die altijd doorgaande strijd om het leven. Wat is er ook een verdriet geweest. Bij vele moeders. Omdat het een kind was dat beschaamd maakt. Een kind dat niet luisterde naar degene die hem of haar gebaard had. Wat ligt er een stuk moederverdriet op deze aarde. Meer nog dan vaders misschien. Vaders zijn naar hun aard iets anders. Het zijn mannen. Hun terrein, hun plaats is veel breder dan het huis. Zin. Ik weet wel, op het ogenblik werken er veel vrouwen, maar daar gaan we nog niet even vanuit. Maar naar bijbelse gegevens zeg je, Sarah was in de tent. En uit de spreuken lees je wat de vrouw allemaal doet in haar huis, tot in de nacht toe. De man die trekt weg, zijn terrein is breder dan het huis en het gezin. Hij gaat naar het werk, hij gaat bomen omhakken of naar de fabriek of hij gaat dit of dat doen. Jozef die ging timmeren. Maar het leven speelt zich af, veel meer zou je zeggen, onder de wijde hemel, op deze aarde. Maar moeder is thuis. Soms is vader er niet eens bij, als het kind geboren wordt. En daarom is ook mede het verdriet van moeders groter. Omdat moeders levenskring wordt in zo sterke mate bepaald door huis, door zorg, door kinderen. Ze zit er altijd middenin. En nogmaals, wat al verdriet. Wat al moeder tranen en verdriet. Om al die kinderen die beschaamd maken. Al die zorgen voor de geboorte. En tijdens de geboorte. En dan wat zal dit kindje zijn. En is er nog nooit een moeder geweest. Al dacht men het. Soms die de verlosser voortgebracht heeft. Eva riep wel verrast, ik heb een man van de Heere gekregen. En het was een moordenaar. Maar het kind, en nu en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Haar. Mag ik dat nou eens zo benadrukken vanmorgen? Haar zoon. Dat is de troost voor de vrouw. Haar zoon. Ja, maar het is toch ook Gods zoon? Ja, dat is hij. Door aanneming van de menselijke natuur. Zoon des mensen. Zoon van God. Maar mag ik nou eens dit benadrukken? God legt aan die arme Eva. Aan die miljoenen teleurgestelde, verdrietige moeders. Aan moeders die gebleven zijn in de geboorte van hun kinderen. Moeders die moesten baren en niet konden. En die een bang einde, een sterfbed vonden. Op het bed waar het nieuwe leven zou verschijnen. Moeders die oud en grijs geworden zijn. De Heilige Geest zegt nu. Zie uw zoon. Zie uw kind. Uw kind, moeder, echt uw kind. Al heb je 3, 4, 5 of 10 kinderen. Met veel verdriet, dit is uw kind. Om u te troosten, om u te sterken in het strijdperk van dit leven. Om dit kind te begeren als de oudste broeder van uw eigen andere kinderen. Om bij hem heil te zoeken en te vragen. In alle verdriet en tegenin. Ik vind het zo teer en zij baden haar. Het is alsof God zegt, Eva... Jij hebt eerst genomen, gekeken, genomen, gegeten en je man met je Je hebt hem ook gegeven. Dat was diefstal. Dat was een gestolen vrucht. Maar ziet, ik maak alle dingen nieuw. En ik geef u een vrucht in uw schoot. Die eerlijk, die recht, die rein, die goed is. Opdat ge daar blijde mee zou zijn. En opdat ge met de oude David zou zeggen. Voorzeker, daarin is al zijn lust. Hij heeft te doen uitspruit. Zo is hij zoon van God. En toch zoon van haar. Gezegende onder de vrouw, Maria. En alle andere moeders die de Heere vrezen. Die mogen om Maria heen gaan staan. En die mogen zeggen, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Haar eerst geboren. Later lees je nog van andere broeders en zusters. Die geboren zijn. Dit is haar eerstgeborene. Haar eerste kind. Maar het is en blijft toch haar kind. En Gods kind. Ook al zal er een zwaard door haar ziel gaan. Dit kind zal het leven. De onverderfelijkheid. En de onsterfelijkheid. Aan het licht brengen. Zullen er veel moeders, als je de Bijbel leest wel, Sarah, Rebecca, Lea en Rachel, en je zou er nog veel meer kunnen noemen, die zalig zijn geworden, vanwege dit kind, en die tenslotte getroost zijn geworden, met deze eerst geboren. En ze wint hem in doeken. Die hebben ze meegenomen, denk ik. Of onderweg gekocht. Dat was een gebruikelijke manier om een kindje in doeken te wikkelen. Hier staat het als een wonder van genade. Het kind bekleed met de tekenen van onze schande en schaamte. Het kind, reiner dan de zon. Dat kind wordt omhuld in de doeken. Vanwege de kou en het vochtige duister en alles. Ze wond hem in doeken. Zo wikkelt hij zich in onze verloren staat. Zo daalt hij af. Ze wond hem in doeken. En legde hem neer in de kribbe. En in dat gebaar, in dat neerleggen in de kribbe, wordt zijn weg alreeds getekend. Zijn weg wordt getekend. Zoals in het gebaar van een moeder, nu nog, dat haar kind neemt en neerlegt in de wieg. Zo wordt straks dat kind genomen en ter aarde besteld in het graf. Nu hij, en ze legt hem neder in de kribbe. Waarschijnlijk een sleuf in de rotsbodem uitgehakt, waar wat voeder in werd gedaan. Ze legde hem daarom neder in de kribben, opdat wij zouden instemmen, wat is het dat je hoog, hoog zou spreken? Zeg niet in uw hart, wie zal opklimmen in de hemel, dat is Christus van boven naar beneden halen, of wie zal in de afgrond afdalen, dat is Christus van beneden naar boven brengen. Maar nabij u is het woord, daar vlak voor je voeten, vlakbij. Ieder die daar over de grond kruipt, moet er voorbij. Ieder die zijn ziel bij het leven niet kan houden, die maar denkt aan de hemel en o, als er nou eens dit en dat gebeurde. De evangelie zegt, daar ligt hij. In de kribben. Daar ligt hij. Zoek niet te diep en niet te hoog. Daar, voor je voeten. Groot. Ze legde hem neder in de kribben. Omdat voor hem lieden geen plaats was in de herberg. Ja, voor hem niet. Nou, dat wisten de mensen niet, dat het Jezus was. Maar voor hen lieden. En voor het kind, uiteraard. Geen plaats. Daarom zijn ze terechtgekomen daar ergens achteraf. Daarom heeft Jozef van de eenvoudigste middelen misschien wat stro een bed moeten maken. Daarom was het er niet zo licht als in een mooie kamer in de herberg of het hotel. Het was er een beetje akelig donker. En er was geen verloskundige bij om te helpen. Dat hebben ze samen gedaan. Jozef en Maria. Er was ook geen waterkraan om even wat water. Maar Jozef zal wel een emmer, een kruik met water vast hebben gehaald. Zo arm werd hij. Die hemelsrijk stroomtorst. Deze woningen behagen hem. En wij, al lopen nog meer van het heilige evangelie door, maar wij. Weet je wat wij nodig hebben? Dat die heilige geest onze ogen opent. Dat we niet naar de sterren staan te staren in de stille nacht. Maar dat we neer mogen zien en knielen en zeggen, o God, wie had dat ooit kunnen denken? Ik kan u vasthouden. Ik mag u een kus geven. Ik mag tegen u zeggen, allerliefste kind. En ik moest eeuwig branden. Want onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Ik ben doodsbang voor God. Dat hij komt om mij voor eeuwig weg te doen. Maar nou komt God. En die zegt daar in de kribbe. Raak hem maar aan. Je brandt je handen toch niet. Fluister maar tegen hem. En als je het ziet en je hart er verbroken wordt, dat je zegt, voor zo'n harde kerel, voor zo'n akelig mens, ja, zeg. Ja, u is heden geboren. Amen.